Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 73. De te zingen psalmen psalm 119 vers 29. Psalm 116 vers 4 en 5. Psalm 43 vers 3. Psalm 73 vers 13. Het te lezen schriftgedeelte psalm 73. Door te zingen psalmen, psalm 119, vers 29, psalm 116, vers 4 en 5, psalm 43, vers 3, psalm 73, vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertrouwsting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten wij ons samen zijn voor het met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 29e vers. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb uw gebeen met geheel mijn gemoed. Dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Wees naar uw woord genadig. Ai, behoed uw knecht en red hem uit gevaren. Het is het 29e vers van Psalm 119.
Thank you.
schriftlezing in dit middaguur vindt u in het boek der psalmen. En daarvan de 73ste. Psalm 73. Is de schriftlezing in dit middaguur. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, diegenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hoofdvaardij als een keten, het geweld bedekt hun als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen den hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe. Als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt, dat zij zeggen, hoe zou het God weten, en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen, immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd, en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben, en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op een gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wiens heb ik nevens u in den hemel? Nevens uw lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteens mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit zijn al, wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op den Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover.
Grootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren en een gemeenschappelijk gebed. Heren, zouden we daardoor nou niet uitgelokt moeten worden vanmiddag? Wat we alleen al gezongen hebben. De Heere is mijn genoegzaam deel. Met mensen die altijd tekort hebben. Die ook altijd klagen. We klagen vanwege ons lichaam. Dat pijn doet, dat ouder wordt. We klagen van eenzaamheid. We klagen van tekort aan aandacht. We klagen. Land, het volk, over de kerk, over alles. En in dit alles klagen wij ten diepste zonder het te weten over u. We klagen. Het is allemaal te kort. Het is alles niet goed. We lijden gebrek. Het moest allemaal anders. En dan horen we. Het lijkt uit een andere wereld te komen. Dan horen we van een die zegt, ik heb God. De Heere is mijn genoegzaam deel. Die heeft dan u met eerbied gesproken, genoeg. En als het de dichter, wij menen David, zouden vragen, dan zou hij er nog wat bij zeggen. En niet alleen voor mij, maar voor, als het moest zijn, miljoenen werelden. En er was mijn God nog niet minder in het uitdelen geworden. Zo vaak hij zichzelf weggeeft als een algenoegzaam deel, wordt hij niet minder. En heren, dat is zo bevattelijk. En dat is zo onuitsprekelijk groot. En dat wil ons ook uitgelokt hebben. Om ook dat deel uit te begeren, te ontvangen, te genieten. Te genieten. Genoegzaam deel. Een mens die genoeg heeft. Die nou niets meer te klagen heeft. Jawel. Maar die gaat nu klagen over zichzelf. Dat hij een genoegzaam deel heeft en toch niet genoeg heeft. Omdat hij nog zo onbekeerd is. Omdat hij nog zo goddeloos is. Zo door en door doortrokken van al het aardse. Wat zin, gedachten, alles keer op keer weer dreigt te vervullen. Die gaat klagen over zichzelf. Wat klaagt een levend mens? Wel, die klaagt over zichzelf. En heren, het is wel een reden om ons zelf aan te klagen. En toch. En toch is dat ook weer niet mogelijk. Want als het mag wezen, en bij ogenblikken mag dat toch zo zijn, dan is het met David zo goed gesteld, dat hij als dat niet meer kan, dan ligt hij zomaar stil. Dan ligt hij zomaar vlak voor u. Geheel en al verslonden, dan is er zelfs voor het klagen geen plaats meer. Maar wat is er dan gebeurd? Dan hebt gij gezegd tot hem, gij zijt volmaakt. En als dat klinkt van de hemel in het hart, ja dan durft hij niet meer te zeggen. Dat zal niet waar zijn. Al klaagt alles van binnen aan, dat zal niet waar zijn dat ik dat durf ontkennen. Al ligt hij zo verenigd met u. En dan krijgt hij een ogenblikje te verstaan wat nou de hemel is. Wat nou altijd zo zal zijn. En wat altijd heerlijker en groter en voller zal worden. Want daar is in de hemel geen stilstand. In de kennis van u kan dat ook niet, want u bent niet alleen onmetelijk. Onbevattelijk en ondoorgrondelijk ook. En daar is geen einde. In u en dan is er ook geen einde aan de bevatting van u. Heer, nu zijn we hier vanmiddag. Misschien vreemde taal voor ons. De Heer is mijn genoegzaam deel. Nu ja, we kunnen ons er misschien wel wat bij voorstellen. En misschien dat we gezegd hebben, als we het al opgemerkt hebben, wat een gelukkig mens. Ja, dat is nou Gods volk. En daarmee waren we weer klaar. En zo blijft het allemaal liggen. En het lokt ons nog weer niet uit. Wilt u dat dan nog werken? We voelen de hopeloosheid van onze kant meer en meer. Zien op onszelf en op alle mensenkinderen, wat wordt het dan waar? Steeds dieper verstaan ook. Dat een mens nou nooit wil wat u wil. En dat hij alleen maar wil wat u niet wil. En daar is nu alles mee gezegd. En dat is de verschrikkelijkheid van het menselijk leven. En dan menen we nog wel uiteindelijk dat u niet zo echt wil. En laat ons er maar achter mogen komen dat het precies andersom is. En daarom is het ook zo waar wat Christus eenmaal heeft gesproken, wat nog eenmaal zal klinken. Gij hebt niet gewild. We zijn één brok verzet. En waarom dan? Heren, daar kunnen we maar niet in komen. Dat raadsel van de zonde. Het is een raadsel. Dat een mens, Adam, wij in Adam, met het beste voor ogen. En we wisten wie u was. We wisten dat. We hebben gesmaakt de goddelijke liefde. En dan toch. Toch menen dat er nog iets meer zal zijn. Dat we dat zelf zouden kunnen zijn. God. God zijn. En alle mensen in de kerk ook. Die thuis zijn. Kleinste kinderen die misschien nog niet eens echt besef hebben. Van wat er allemaal in een kerk gebeurt. Dat de oudste thuis die misschien het besef gaat verliezen. Toch allemaal. Allemaal. Een godheid. Een godheid. In het diepst van ons bestaan. Wij moeten God zijn. En Heer, als een mens erachter komt, dan wordt hij zulke schrik, met zulke schrik en beving bevangen. Wat ligt nou in mijn hart? En daar zie ik de vijandschap. Daar ligt ook het ongeloof. Daar ligt alles verklaard in mijn afkeer van u. En Heer, ja, wat blijft er dan nog over voor een mens? Hoe zal die zich nog benoemen? Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Maar dat dat ook nog bij uw volk voorkomt. Nou, ontvangen genade. Dan een Asaf. Wat heeft de man gezongen in de kerk? Wat hebben we misschien wel eens boven alles uit horen zingen? Toch openbaar komt als een groot beest bij u. De hopeloosheid van onze kant. Bij aanvang, maar ook bij voortgang. Het ganse leven door meer en meer. Niets in ons, maar dan ook niets. Maar dan wordt het tegelijkertijd ook al maar meer waar. Alles uit u. En wat wordt dat beleefd? Nou, werkelijk niets meer. Ze kunnen dan alleen alles te verzondigen. En dat is de gang, Heer. En dan mogen we dat ook vanmiddag nog horen. Juist van een die dat beide in zijn leven heeft leren kennen. De afschuwelijke diepte van zijn eigen gemoed. Zo afkerig, zo wantrouwend, zo goddeloos. Voor de bekering. Ja. Na de bekering. Misschien nog wel erger. Dat heeft hij leren kennen. Het afzichtelijke van zijn eigen leven. Een groot beest bij u. En tegelijkertijd ook leren kennen wat er allemaal in u te vinden is. Heere, daar heeft u toch een blik in mogen slaan. Daar heeft u ook iets van gesmaakt. En zijn hart strekt zich er ook naar uit. Mijn eeuwig deel. En dan zien we uw volk in het hart. Hinken, zinken. Ieder ogenblik. Maar dan zien we ook wat nu genade doet. Vasthouden wat gij eenmaal gegrepen hebt. Om nooit meer los te laten. En daar ligt zulk een troost in voor uw kerk. Ook in dit middaguur voor al die mensen. Die weten dat ze nou precies één ding kunnen. Alleen maar van u afhoreren. En u de trotse nek toekeren. En die het uit hun vlees ook nooit, nooit, nooit verder zullen brengen dan dat. En dat is een ontzaglijke boodschap. En een waarheid. En ook uw volk wil daar niet aan. Maar als een goddeloze gerechtvaardigd te zijn. Maar ook als een goddeloze te leven, als een goddeloze te sterven, om dan nooit meer goddeloos te kunnen zijn. En zo lang slepen ze zich hier voort. En voor dat volk alleen zal dat ook het grootste wonder zijn. Dat ze nog zalig kunnen worden en zullen worden. Maar dat zullen ze. Zo waarachtig als gij God zijt. En gij zijt God en niemand meer. Heer, we zijn er nog. En we zijn ook nog hier, en ook dat is een wonder. En dan mogen we horen wat uw volk is. Maar wat worden wij daar wijzer van? Ja, heren, als u het gaat verklaren, dan worden we daar zoveel wijzer van, dat in dat volk wij u mogen zien. En dan valt dat volk weg, en dan blijft u over. In uw heerlijkheid, in uw ontzagwekkende gangen van genade op genade. In uw aanhoudend en voortdurend bearbeiden van uw volk. In het vasthouden van al wat wankelt. In het wegrukken van al wat verloren dreigt te gaan. Met alles wat er gebeurd is. Dan zien we juist in uw volk, u in het hart. Wat genade vermag. Wat genade doet en doen zal. Heer, op wat eeuwig de lof zal zijn. Op vrije gunst die eeuwig u bewoog. We mogen er nog zijn, we mogen hier nog zijn. Geef dan, wij vragen het u, ontsluiting van uw woord. Geef ontsluiting van uw wezen. Geef ontsluiting van ons hart. Geef alles wat van nature zo toegesloten is, open te mogen gaan. Ja, op te mogen gaan. En open te mogen bloeien. Gebied dat toe nog een zegen, Heere. En dat er een woordje mag zijn voor jong en oud vandaag. Als er één woordje recht invalt, dan is dat een prediking zoals geen duizend predikers het ooit zouden kunnen brengen. Want dan preekt u zelf. En als u preekt, dan breekt u. En dan bouwt u. Dan werkt u. Naar het vrije van uw welwaarde. Doe het ook in dit middaguur nog. Heere, verklaar uw volk. Verklaar uzelf. En geef dat het zo mag zijn. Een eredienst waarin gij verheerlijk wordt, waar een mens nu gaat zien wie en wat hij werkelijk is geworden. Maar ook wat er nou voor zulke nog te verkrijgen is. En wat de prijs daarvan is. Het was u niet te veel. Nee, niets was u te veel. Om een volk nou uit genade zalig te maken. Ja, niets uit ons. En het kost ons ook niets. Het is alles uit u en het kostte u alles. En zo ligt het nou. Terwijl het andersom had gemoeten. Want u was niet verplicht om één goede gedachte ooit nog van dit volk te hebben. U was niet verplicht om uw schootkind daartoe in de verdoemenis te zenden. In de menselijke natuur dat te laten doorleiden. U was niet verplicht om één zonde van nieuwsgeboren te doen worden. En had u er niet één bekeerd, dan was u niet minder rijk in uzelf geweest als u toch wel eeuwig zult zijn en bent geweest en zijn zult. Heren, en dan wordt het een wonder, want naar menselijke maatstaven gesproken, hebt ge alleen maar last van ons. U heeft het zelf gezegd, wat hebt ge me toch een moeite gedaan, zoveel moeite bezorgd. Ja, en als we dat nog niet wisten, dan moesten we toch vandaag in alle rust nog maar eens kijken naar Gethsemane. Als het daarin in het stof worstelt. Als daar zijn zweet, als bloed druppelt op de aarde. Wat een arbeid. Wat een onbevattelijke arbeid. Door de middelaar Gods en de mensen verricht. Om nou weglopers, hoereerders, overspelige, afgodendienaars met u te verzoenen. Heer, wat kan ons nog meer breken? Wat kan ons nog meer lokken? Al die zaken die u in die woord voorstelt. Mag het ook vanmiddag dan uitwerken. Een eeuwig wel, waar een eeuwig wee is verdiend. Maar dat we ook vanmiddag weer mogen horen. Wat wij doen. Ja, wat wij doen, jong en oud, hier en thuis. Wat wij aanrichten. Als wij doorgaan. Als wij gaan sterven zoals we eenmaal geborgen zijn. En ook dat hebben we geleerd. Geen mens kan ooit een ander mens van de verschrikking van de hel overtuigen dan u alleen. En ook dat is noodzakelijk, Heer, dat we met een ontzaglijke vrees vervuld worden. En zo begint u toch ook als regel om een mens te tonen waarheen hij op weg en reis is. Om hem dan terug te brengen. Wat daar nou de oorsprong van is, zijn eigen afval van de levende God. En Heere, wat in woorden nooit kan, dat kunt u doen door uw geest om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Win ons er nog voor in, overtuig ons er nog van. En verhef in die zin uw vriendelijk aangezicht, want het is alles vriendelijkheid. Ook wat u vanmiddag nog beweegt om tot ons het woord te richten, ook als het gaat in de weg van veroordeling van al wat niet in Christus is. Om te verdoemen al wat met u niet verzoend is. Heer, het is vriendelijkheid. Het is liefde. Want u bent liefde. En dat we dat eens mogen verstaan. En vragen het voor ons als we hier zijn. Voor al diegenen die onder uw woord mogen zijn. Bijzonder ook die geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Waar ook deze dag en uren of het rond der aarde. Gebied uw zegen erover. Kom er nog zelf in mee. Want ach, wat is het hopeloos. Wat is het werkelijk verschrikkelijk. Om alleen te staan. Om alleen te spreken. Om alleen te preken. Alleen te luisteren. Het is een verschrikking. Maar als u erbij bent, ach Heer, dan kan geen mens zeggen dan die het beleefd heeft hoe dat is. En daar heeft hij dan nog niet eens woorden voor. Houdt u zich dan niet onbetuigd ook in dit middaguur in ons midden. Verheerlijk nog uw lieve naam en bekeer ons als ge al uw volk bekeert. Uit vrije genade om Jezus wil. Amen. Geliefde, het is al geruime tijd geleden dat wij met u spraken over Psalm 73. Over de strijd van de worsteling van Asaf. En waar worstelde hij dan mee? Wel, met de voorspoed der goddelozen. Het gaat de mensen zo goed die nergens aan doen. Dat hebben wij ook wel eens opgemerkt. En het lijkt ook wel of ze het allemaal ongestraft kunnen doen. Misschien zijn er ook wel kinderen vanmiddag die zeggen, ja, zo vind ik dat eigenlijk ook wel. Heel veel vrienden. Voor mij kunnen dat je vrienden niet zijn. Maar goed. Leeftijdsgenoten die nooit naar de kerk gaan. En die het altijd goed gaat. Kennelijk kan het zo ook. Dus wat doe ik hier? En zo zijn er nog wel meer gedachten die in ons aanwezig zijn. Waardoor wij niet zo heel erg veel anders zijn dan Asaf die dat namelijk ook dacht. En dat was zijn worsteling. Hij begreep dat nou niet, hè. Dat die goddeloos het zo goed kon gaan, ja, en dat Gods kinderen, en met name dan op zichzelf betrokken, het vaak zo ja, slecht gaat, dat durft de mens dan ook weer niet te zeggen. Maar dat het allemaal zo moeilijk is. Dat het vaak zo dood is van binnen. En zo uitzichtloos is. Alsof er nooit wat gebeurd is. En waarom dan altijd die benauwdheden? En elke morgen zegt Asaf, als ik wakker word, dan heb ik pijn. Mijn straffing is er alle morgen. Paulus had er ook al last van. slagen van de duivel in het aangezicht, een doorn in zijn vlees. Waarom? En dan ben je zo vol ijverig in de dienst des Heren. Kijk naar onze maatstaf, als je een kind van God bent, dat moet goed gaan. En een onbekeerd mens, ja, dan moet alles eigenlijk slecht gaan. Dat heeft hij ook verdiend. Zo ligt dat ongeveer. Dat was de worsteling van Asaf. Hij begreep niet waarom de goddeloze het zo goed ging in dit leven. Lees het dan maar eens rustig na. We hebben ook toen gehoord hoe hij na die worsteling ook de rust weer mocht vinden, totdat hij in het heiligdom kwam en op het einde van de goddeloze merkte. Toen werd hem weer van hoger hand duidelijk dat die mensen in het geheel niet te benijden zijn. Dat ze misschien zich een ogenblik mogen verheugen in het genieten van aardse goederen. En zich een ogenblik kunnen inbeelden dat dit het dan wel is en dat het altijd zo zal blijven. En dan kunnen denken dat er geen eeuwigheid is en dat met het sterven alles uit is. Ze zullen er eenmaal achterkomen dat alles wat zij voor goed hielden kwaad is geweest. Het geluk zo broos is en de eeuwigheid onuitsprekelijk lang is. En de hel zo eeuwig verschrikkelijk is. En toen Asaf dat zag, nou toen kwam hij weer terug. Ja, hij is er wezenlijk niet uitgevallen, dat weet ik ook wel hoor. Maar voor zijn eigen gevoel, hè? Voor zijn eigen waarneming in de gemeenschap met God. Toen mocht hij weer rusten in Gods wonderbaar beleid van nu aan tot in eeuwigheid. Nou ja, dat is Asaf. Nou wilden wij vanmiddag nog eens over Asaf spreken, als u dat goed vindt. Want er ligt zoveel meer ook in deze psalm. Hoe is het nou verder gegaan? Nadat alles is gebeurd en hij zichzelf heeft leren kennen als een groot beest bij God. En met schuldbelijdenis weer is weggezonken voor Gods liefde die hem heeft vastgehouden. Waar Asaf wilde stoppen, komt die wonderschone belijdenis van zijn lippen, beter gezegd uit zijn hart. Wie God nu voor hem is. Namelijk de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. En daar zouden we vanmiddag een ogenblikje met de hulp des Heren over willen nadenken. Dat is toch bijzonder, dat slot van het ...26e vers... Psalm 73, vers 26. Het gehele vers luidt: bezwijkt mijn vlees in mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. We zouden toch met name willen nadenken over die laatste woorden: en mijn deel in eeuwigheid. God is mijn deel. In eeuwigheid. Spreken wij dan over Asafs deel? Dan hebben we gesproken over Asafs worsteling. Over Asafs overgave. En vanmiddag dan over Asafs deel. Dat God zijn deel is. God is mijn deel. En dan drie gedachten. Allereerst bij de persoon, Asaf zelf, een ogenblik. Ons bepaalt, wie is hij? Want het is altijd vreselijk belangrijk, hè, om te horen wie daar nou wat zegt. Voelt u dat wel aan? Hè? Wie zegt dat nou? Maar u hoort ook wel eens wat en dan zegt u, nou ja, daar geef ik niks om. Want ik weet wie het zegt. Ik weet wie het zegt. Met andere woorden, het zegt mij maar niks, want ik ken de persoon die deze waarheid uitspreekt en dan kan het soms niks zeggen. En daarom is het altijd belangrijk om maar op te letten wie het zegt. Zult u dat doen? Ja, als u nu ja zegt, dan heeft u zich wel verkocht. Hè? Om iedere eredienster te zijn en met niet aflatende trouw niet alleen hier te zijn, maar ook te luisteren. Want u weet wie het zegt. Hè? De eeuwige God. Dan zult u het wel ter harte nemen of niet. Dat God tot u spreekt. Het moest ons verbrijzelen. Hoe durven wij dat nog? Hem geen oor te verlenen. die ook in het middaguur nog tot ons spreekt. Wie weet hoe lang nog. En dan zal zijn stem zwijgen. Dan zult hij met een goddelijke vloek voor eeuwig van hem worden afgescheiden en weggeworpen. Daarom, merk wel op wie er tot u spreekt. Ja, en dat is hier ook wel zo, hè. Daarom moeten we eerst stilstaan bij Asaf. Wie is hij eigenlijk? Dus eerst Asaf. Het tweede, het deel. Wat is dat deel dan van Asaf? Wat wil dat zeggen? Zover een mens dat zou kunnen uitdrukken. Wat wil dat nou zeggen? Dat God het deel is van Asaf. Als tweede. Eigenlijk is dat het enige natuurlijk. En de derde. Het genot. Ik zeg het genot. Ja, want als u iets krijgt, krijgt u darm om ook te gebruiken. Toch? Als vader, we hopen daar iets van te zeggen vanmiddag. Als vader u een beker geeft, kinderen aan tafel, dan is dat om uit die beker te drinken, toch? Om de inhoud daarvan te genieten. Voelt u, als ik het zo mag zeggen, het ontzettende tekort als wij spreken over het deel? Dan gaan we spreken over wie God is. Dan gaan we hele boeken doorbladeren. En u allemaal wijsheden doorgeven. En u knikt eens een keer en zegt, ja, dat zal het dan wel zijn. Ja, maar daar gaat het niet om. Om naar een beker te turen en te zeggen, dat is een beker. Oh, wat, dat is ontzettend wat erin is, zeg. U moet het toch smaken. Het gaat om het gebruik ervan. En dat zeggen wij met alle eerbied om ook dat deel te genieten. Wat de dichter zegt. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Smaken. Dat is het genot. Misschien vindt u dat een wat werelds woord, hè? Nou, dat moet u zo niet zien. Wij hebben alle woorden werelds gemaakt. En dan zouden we geen woord meer kunnen gebruiken. U voelt het wel, hè? Asaf's deel. Ten eerste Asaf. Ten tweede dat deel. Ten derde het genot. Namelijk van dat deel door Asaf. 116. Het vierde en vijfde vers van Psalm 16. De eenvoudige wil God steeds schouder slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En wat er verder volgt, de versen 4 en 5 van Psalm 116. God is mijn deel in eeuwigheid. Mijn deel. Van wie? Wie is Asaf? Want die zegt dat. Dat God zijn deel is. Wie is Asaf? We moeten weten wie het zegt. Asaf. Zoals van ieder mens kun je twee dingen zeggen. Het eerste is naar zijn uiterlijke omstandigheden. Nou ja, uiterlijk. U zegt kom. Een leviet. Een psalmist. Een ziener. Dat is een profeet. Hij is van de zangersgilde, want levieten hebben verschillende taken. Koorleider. Oh. Zo uitwendig toch ook allemaal niet, dat zijn toch geestelijke zaken, dat kan wel. Als je net als Job je psalmen krijgt in de nacht van God. Of als je ze zelf gaat dichten. Een ziener, zegt u, een ziener is toch, jazeker. Maar Biliam was dat in zekere opzicht ook wel. Voelt u wel? Daar is nog niet alles mee gezegd. Maar dat tweede. Asaf was een kind van God. Dat is beslissend. Een kind van God. Een gemeente. In iedere dienst eigenlijk. Is het ons daar om te doen. Om ten eerste te weten. Wat is nu eigenlijk een kind van God? Ten tweede om dat ook zelf te worden. En als derde om daarin ook steeds meer om de wezen te worden. Het gaat op talloze wijze toch altijd om het ene een kind van God te zijn. Ben ik dat ook? Dat moet ik worden. Hoe word ik dat? Is het wel waar bij mij? En gemeente, een van de verdrietigheden, een van de vele verdrietigheden tenminste, ik spreek nu weer voor mezelf, is dit dat wij, om aan die vraag tegemoet te komen, alle eeuwen door gemeend hebben heel veel boeken te moeten schrijven en verhandelingen te houden en nog veel meer. En daarom vind ik dat verdrietig. Daarom vind ik dat verdrietig. Waarom? Om die heel eenvoudige reden, dat weet u ook wel. De Heer heeft zijn woord gegeven. En waarom is dat dan niet genoeg? Nou kan ik nog enigszins voorstellen dat in de loop der eeuwen een aantal zaken en woorden niet meer zo bekend zijn. Wel, die zullen uitgelegd moeten worden. Dat begrijp ik dan nog wel. Dat het gepredikt wordt is wat anders. Dat gaat terug op Gods uitdrukkelijk bevel, predik het woord. Hou daar tijdiglijk, ontijdiglijk. Nee, het gaat nu al die verhandelingen, al die boeken, waarvan ik vind dat ze meer verwarring hebben gesticht dan enig mens uit de duisternis geholpen. Want dat doet God door zijn eigen woord. En als wij dan nog die gezegende kanttekeningen erbij hebben. Waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Is het dan niet helder in Gods woord wat een kind van God is? Zou de Heer dan een land van uiterste duisternis zijn? En heeft hij ons werkelijk nodig met onze inzichten om daar nou eens licht op te geven? Je moet het niet eens durven zeggen. Geen boeken meer schrijven dan, ach. Stop maar. Ik heb het hier voor me. Dat is een kind van God, Asaf. Wat betekent dat? We hebben vanmorgen gehad over Noach, een kind van God. Wat wil dat zeggen? Het staat er. Maar willen wij het gelezen hebben? Het staat er, Noach was rechtvaardig, oprecht, wandelende met God. Nou, dat zijn drie, ja, onuitsprekelijk rijke zaken. Rechtvaardig, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klank. Dit is de poort des Heren, dat zal rechtvaardig volk door binnentreden. De Bijbel maakt ons onophoudelijk duidelijk. Die alleen rechtvaardig. Wat is dat? Vergeving van zonde ontvangen. Mijn schuld is weggedaan. Wel gelukzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Zo helder. En u versta ik misschien iets van al die boeken. Zoveel, ik zeg niet alle, dat mag ik niet zeggen. Misschien daarom geschreven. Om het toch wat naar ons toe te trekken. Want u zegt misschien vanmiddag ook, nou, rechtvaardig. U zegt nogal wat hoor. En zonde vergeven, dat zijn nogal grote zaken. En wat gaat u nou doen? Nou ja, ietsje minder kan ook wel. Daar heb je het eerste boek al. Aanpassen misschien. Ja. Ik zeg wat is helder. Zo eerlijk. Hij kan nog niet anders. Het is bekendgemaakt wat goed is overal. Recht te doen. Weldadigheid lief te hebben. Ootmoedig te wandelen met God. Is dat vreemde taal? Nee. Nou, rechtvaardig. Zijn zonden waren vergeven. Oprecht. Weet u wat het is oprecht? Ja. Opgericht worden. En recht voor God staan. Op God gericht zijn. Om hem alleen. Om hem alleen gaat het nu in het leven Gods volk. Om u alleen. Het is een ziel om God te doen. Ja, wat er allemaal niet tegenop komt. Ja, nee, maar het is hem op God te doen. Als een oprecht mens. De uitgang van zijn hart zijn op God gericht. Wat is een zorg geworden? Wat zegt de Heere van mij? Niet wat vindt u van mij? Oprecht, hè? Op God gericht is dat. En wandelen. En dan komt het openbaar. En nog wandelen met God. Weet u wat de God die doet? Die spreekt thuis en in de kerk over God. En als ze gaan wandelen, gaan ze alleen. Dan kunnen ze alleen wel af. En waar zeggen ze dan? Je kunt er ook niet altijd mee bezig zijn. Maar dat is juist het echte. Om te wandelen met God. Dan durf je niet te gaan slapen. Je durft niet naar buiten. Je durft niet naar de winkel. De Heere moet meegaan. Dat is wandelen met God. Voelt u wel? Kunnen kinderen toch ook wel begrijpen? Maar omdat het zo niet is. En we er toch bij willen horen. Gaan we ietsje veranderen. En dan gaan we heel diepzinnig over spreken. En zo. Volgende boek. Maar die blijft staan. Kind van God. Rechtvaardig verklaard. Kind, ik zie geen zonde meer in u. Ik zie alleen het bloed van mijn dierbare zoon. Daar zijt geen gedompeld. Oprecht. Oprecht gemaakt. Paulus spreekt er ook van. Hè? Over uw oprechtheid. En weet u waar u een oprecht mens aan kunt herkennen? Hij vraagt, maak mij oprecht. Oprecht is op God gericht, meer en meer maar. En wandelen met God, en daarom heeft Noach geen onbekend God ontmoet. Want hij had heel zijn leven met God gewandeld. En geen andere God heeft hem daarop gewacht aan het einde van de reis. Hij is met God gaan ontmoeten. En Asaf niet anders. Het staat hier ook. Want een kind van God is, ik luister vanmiddag naar Asaf zelf. U kunt het vinden in tweede vers. Kijkt u eens. Immers is God Israël goed. Dengene die rein van hart zijn, daar staat het ook. Andere woorden, zelfde zaken. Als een kind van God, rechtvaardig, oprecht, wandelend met God. Wat is een kind van God? Een Israëliet. En een die gereinigd is. Met deze woorden van Asaf kunnen wij zien. Want een kind van God is een Israëliet. Waarlijk een Israëliet. Een echte. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Een echte Israëliet. Wat is dat? En u weet waar we dan naartoe moeten. Hè? Weet je het ook nog? Jabok. Worsteling van God met Jacob. Jacob was alleen, daar moet u op letten. Jacob was alleen, wat is dat nou? Wanneer is een mens een Israëliet geworden? Wanneer werd Jacob Israël? Bij de Jabok. En dan was Jacob alleen. En dat is een ontzettend stuk. Dat je alleen bent met God. Alleen voor God moet verschijnen. Ik meen dat ieder kind van God zo'n nacht heeft. Al is het bij klaarlichte dag, dan is het toch nacht. En het is altijd dat je alleen bent. Er is geen vrouw, geen man, geen kind, niks bij je. Helemaal alleen. Voor God verschijnen. In de nacht, en het is donker. Daar houdt de mens alleen maar schuld over. Hij heeft zijn leven geprobeerd God aan zijn kant te krijgen. Onderhandelen, afkopen, omkopen, uitstel vragen. Met je gebeden, met je zuchten komen. Uitreddingen voorhouden. Alles afgekeurd. De nacht in. Verloren gaan. Dat betekent het verloren gaan. Een mens moet verloren gaan. Naar rechten. Het mee eens worden. Zo hartelijk mee verenigd worden. Dat we toch zeggen ook vanmiddag. Dan krijgen ze welgevallen de straf en de ongerechtigheid. Zo eens bij God. Strijd. Die heeft Jacob niet gezocht. Want die man, dat is Gods zoon, die worstelde met Jacob. Hè? En dan moet hij dit onthouden. In die echte geestelijke worsteling. In die afhandeling. Het is vreemd misschien. Maar weet hij wat daar nou het deel is van de kerk? Stilzitten. U zegt nou me dunkt. Worsteling, dat heeft overal mee te maken, behalve met stilzitten. Nee. Moet je maar vragen aan Rut toen ze stil zat thuis, wat een worsteling dat is. Om stil te zitten. Stilzitten zal uw sterkte zijn. Dan zit de kerk stil. Als God de vierschaars pand, het rechtsgeding wordt gehouden, de rechter u dacht. En de schuld wordt getoond, alles u aanklaagt, de vloek wordt uitgesproken, het doodvonnis wordt verkondigd. Is dat de genade dat een mens daar stil onder is? Dan zit de kerk stil. Uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. In de nacht, alleen voor God, met schuld. Daarmee in het reinen te komen, hoe? Door het vonnis te aanvaarden. Gewillig gemaakt. We hebben wel eens gezegd, het zal onderscheiden liggen. Twisten we niet over het vreugde. Het vonnis niet meer afgebeden, maar aanbeden, aangebeden. Dan worden de banden verbroken. Dan moet u onthouden. Als het echte geestelijke worsteling is. Er zijn er altijd vier zaken. Kijkt u het vanmiddag na. Kijk, dat is nu Gods woord. Een slag. Een naam. Een zegen. Een zon. En daar kan Jacob van vertellen. Daar kan Asaf van vertellen. Daar kan ieder kind van God van vertellen. Meerdere, mindere mate, ja, maar toch. Een slag. Aan de heup. Die man die gaat hinken door het leven. Dan is de vaart eruit. Die kunnen niet meer met de wereld mee. Echt niet waar. Kunnen niet meer met de wereld. Dat is de eerste. Tweede. Een naam. Wat voor naam? Israël. Wat is dat? Vorst. Een strijder. Tweede. Vorst. Je hebt je vorstelijk gedragen met God en met de mensen. Gestreden. En gewonnen. Want als een mens stil zit, dan geeft God het gewonnen. Daar geeft God het voor. Dat is de naam Israël. Vorst en strijder. Het derde, een zegen. Die ziel wordt met alle geestelijke zegening gezegend in Christus Jezus. Ten vierde, de zon. Daar gaat de zon op. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte hart. Hoe kan dat dan? Hij ziet het bloed van zijn zoon. Hij ziet u verslonden in zijn liefde. Geborgen is zijn hart, bedekt onder zijn bloed. Geen schuld meer. Er gaat de zon op. God is goed op mij. Dat zijn de vier zaken waar het over gaat. kind van God. Overgenomen door schuld, overnemende handen. Een God gezien als een bevredigd God in de bloed van zijn zoon. Die zal ik steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Heb u gezongen. Het heeft Asaf toen ook gezongen, Jacob ook. Maar nou het leven erachter. Hè? We hebben het over het kind van God. Israël. Er staat wat bij nog. Die rein van hart zijn. Er zijn mensen die wel een strijd gehad. Ik zal misschien niet altijd even goed luisteren. Dat zal het ook wel zijn. Maar wat ik dan niet hoor. Van worstelingen, uitreddingen, bijzondere openbaringen misschien ook nog wel. Maar ik hoor niet van dat bloed. Ik hoor niet van die reiniging. Ik hoor niet van die bloedfontein. Wat heb ik dan gehoord? Hier staat het. En die zijn rein van hart, hier van binnen, gereinigd. Ondergedompeld, zei ik. Ja. De wonden verslonden. Kracht is de conscientie gereinigd. Van alle boze werken. Je krijgt een getuigenis aan de ziel. Ze zijn gereinigd. Zo worden ze voorgesteld als de reine macht voor de Vader. Voelt u wel? En wees dan eerlijk. En zeg, o God, dat ken ik niet. Maar ga nou niet zeggen, kan het wat minder nog? Waarom? Gods kind zegt, met alles wat er gebeurd is, is het dat wel, Heer? Bedrieg ik me nou nog niet, want Asaf dus. Maar Asaf, ben ik klaar? Nee. En God is niet klaar. Nou, het leven. Die zal ik steeds wel in het vrolijke levenslicht. Nou, zegt Asaf, Heer, als ik eerlijk ben. Ik heb het wel gezongen, ik was ervan overtuigd, maar het leven is toch anders geweest. Ik heb meer in de duisternis gelopen dan het licht. Dus ja, ik weet niet wat ik met dat versje aan moet. Ik weet niet wat ik met dat versje aan moet. Oh, misschien uit de volheid van mijn gemoed gezongen. Even verder gekeken dan ik geleid was. Dat kan. He, dan vloei je door, zeggen we dan. Dan ga je uit de hebbelijkheid wat zeggen wat niet waar is. Op dat moment althans niet waar is. Is het dat dan geweest? Nee, is het helemaal niet geweest. Dat is Gods woord, hoor. Zal ik steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Dat licht is vrolijk. En dat licht is gezaaid voor de rechtvaardige. En hij zal ook wandelen. Alleen, die ogen van Lazarus zagen dat niet altijd. Want de zon kan wel schijnen, maar als u in een donker vertrek gaat zitten, dan kunt u wel zeggen dat de zon niet schijnt, maar uw ogen zitten dicht. Dan loopt het over. Voelt u wel. Want Asaf in de verdere leiding van zijn leven moest het allemaal nog leren. Dan moet u eens opletten dat een kind van God niet weet wat hij ontvangen heeft. Dan moet hij allemaal nog leren. En nou het leven. Wat is het leven geweest? Ja, dat was strijd. Maar dan was Asaf vergeten. En dan moet u opletten. Dat vergeten Gods kinderen heel vaak. Hij is zijn naam vergeten. En die zegen vergeten. En die zon vergeten. En die strijd vergeten. Vergeten. U zegt, ja, maar dat geloof ik niet. Want niets zal dat ooit uit mijn geheugen kunnen wissen. Daar heb u wel gelijk aan. Laat ik het dan anders zeggen. Hij was niet vergeten, maar hij had gedacht dat dat anders zou zijn. Hij was het eigenlijk ook wel vergeten. Strijder. Ja, maar heren. Die nacht heb ik toch gestreden, dat heb u zelf gezegd en me vorstelijk gedragen. Ja, maar die strijd gaat door, Asaf. Oh, gaat die door? Ja, maar de overhand, die gaat door. Ja, maar u heeft toch gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Die gaat door, die strijd, Asaf. Oh, Asaf had dat niet zomaar gewonnen. Hè? Want die begreep dat niet, waarom dat nou nodig was, die strijd. En een vorst, hè, heren, nou wat anders. Nou zegt u dat ik een vorst ben. En dat kan ik wel begrijpen. Want ja, als ik uit u geboren mag zijn. Van hoge afkomst toch. Hoger kan eigenlijk ook niet. Dan ben ik een vorst, een prins, een koningskind. Jawel. Maar die zitten toch altijd op mijn paard. Vorsten toch. En dan moet ik hier hinken. Een hinkende vorst. Dat kan toch niet. Ik zeg dat nou zo. Hè? Maar dat is wel de zaak. Hè? Nou kan ik er zo over spreken. Maar als het zo is op het in het moment van je leven, dan ben je zo verbitterd. Dan zeg je, Heer, dat is helemaal niet waar. Een vorst hoort op een paard. Maar dan moet een mens leren dat een vorst een hinkende vorst is. Een hinkende vorst. Die moet van het paard af. Er is er maar één die op het paard zit. Dat is de koning der koningen. Op het witte paard. En u bent een voetknecht. U bent een voetknecht. Dat is al groot trouwens. Hij is vergeten, hè? Van dat zonlicht. Weet u wat hij vergeten is? Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis gezeten is, dat zal een groot licht zien. Hij vergeet dat het licht alleen maar schijnt in de duisternis. Als hij dacht dat er twee zonnen waren. Hij is vergeten, die zegen. Ik zal de hinkende behoeden. Was hij vergeten? Nee, dat verstond hij nog niet. Dat moest hij allemaal leren en daarom. Omdat hij niet op het paard zat, of moet ik zeggen over het paard getild was. Omdat hij de zegen niet als zegen had leren kennen in de volle breedte, diepte en hoogte van het woord. Omdat hij niet nog ingeleid was, diep genoeg in de omstandigheden van een mens na de bekering. Dood. Mijn vlees, vijandschap. Was leven Gods volk in de ellende van een onbekeerd vleeselijk hart te moeten wandelen. Met al die vijanden van binnen en van buiten. Zo menig man in het donker. Dat ik het niet meer kan bekijken of er ooit iets van God bij was. En in dat duistere leven. Mag bij ogenblikken die zon weer opgaan. En mogen ze toch geloven dat God van hen af weet. En dan moet een mens ook leren. En daar had Asaf nog wel de nodige moeite mee. En daarom is hij zo ver gekomen. We hebben het over een kind van God. Dat hij zegt, Heer, dat kruis dat ik achter u moet dragen, dat is zo zwaar. Ik begrijp ook niet waarom het nodig is. En die strijd wil ik niet meer. Mijn buurman doet nergens aan. De man is kerngezond, grote mond zet hij op. Doet precies wat hij wil. En mijn straffing is er alle morgen. Ik stop ermee. Ga niet meer naar de kerk. En dan moet het maar gaan zoals het moet gaan. Ik weet het niet meer. Dat is Asaf. Ik heb het over een kind van God. Dat is Asaf. Dat u weet wie het zegt. Dat moet u wel weten. Asaf. God houdt van hem. Asaf. Bijna gestopt. Hij kon niet stoppen. Weet u nog? Vanwege die hand. Het is net als een man die op het punt staat om in de ravijn zich te storten. Het leven heeft geen zin meer. Waarom doe ik het nog? En dan die hand die hem terughoudt. Zo bij Asaf kan niet stoppen. Wel, gij mijn rechterhand wou het vatten. Maar dan is hij nog niet tevreden. Hij kan niet breken, hij zag Gods lievelingen voor zich. Oh, wat zou hij zijn verdriet doen als hij zou stoppen met de godsdienst. Nou, dat kon hij dan ook niet over zijn hart verkrijgen. Dan had hij dat volk te lief voor. Nou, dan gaat hij hand hem verder brengen. In het heiligdom. Nou, daar was hij meer dan eens geweest. Want dat was zijn werk om daar te zingen en het koor te dirigeren enzovoort enzovoort. Dan gaat het woord open, dat kan zo zijn. Dan zit je onder het woord en dan gaat het open. En ik kan u niet zeggen, of ik kan het misschien wel een beetje zeggen. Maar ik heb er denk ik dan geen woorden voor. Om te zeggen wat het dan is als dat open gaat. En dan een ene keer ziet Asaf die mensen waar hij zo jaloers op was. Die hij met nijdig ogen aanzag. Hij zag ze, wat brandend in de hel. Dat zag hij. Heb u dat wel eens gezien? Uw onbekeerde medereizigers, of bent u zelf ook onbekeerd? Dat u eeuwig zult branden in de hel. Wie dat gezien heeft, kan nooit meer door dit leven heen als voorheen. Dat kan niet meer. Asaf had het wel eens meer gezien. Maar dat moest weer verlevendigd worden. En weer zag hij dan. O, zegt de Heer. Al die mensen in de voorspoed, met die gezonde lichamen, met die grote, grote schatten. Hun einde, ik merkte op hun einde vreselijk. En toen kreeg hij zichzelf weer terug. als een groot beest bij God. Zoveel genade ontvangen. En toch zo misnoegd. Zo ontevreden. Je zou jezelf je ogen blind wenen. Zo'n groot beestje dan in eigen waarneming bent. Dat je niet begrijpt dat de aarde je nog draagt. Dat God je nog niet weggeworpen heeft. Dat is Asaf. Toen werd hij zo vertederd. Met diezelfde hand. Die heeft hij toen mogen kussen, heren. Die heeft hij die hand gezien die eenmaal hem had vastgegrepen. In het uur der liefde had omhelst. Die hand die hem voortgeleid had. Die hand die hem vastgehouden had. Die hand die hem geleid had in het heiligdom. En daar de heilgeheimen had geopend. Het eeuwig wee van de goddeloze, maar ook het eeuwig wel van Gods volk getoond had. Die hand, die krijgt hij zo lief. Zondag 10. Zondag 10. De voorzienigheid Gods, daar staat. Ziekte, Asaf. Alle morgen uw bestraffing. Ziekte, Asaf. De magerte van de tijd, Asaf. De voorspoed der goddeloze, Asaf. Allemaal uit deze hand, maar nou bedien ik u met honger en armoe uit mijn rechterhand. Ik heb nog een andere hand. Daar spijzer ik die godsdienstige mensen mee, die zichzelf tot God zijn. Al die mensen die in eigen kracht voortgaan, die onderhoud ik met mijn linkerhand en u met mijn rechterhand, Asaf. En toen brak die man. En toen heeft hij zich te rusten gelegd in de rechterhand van God. En gezegd, Heere, wat u ook doet, hier wil ik blijven rusten. Liever hongeren in uw gunst dan verzadigd worden in uw ongunst. En toen was het goed. En toen mocht hij zeggen, Heere, u bent mijn alles. Ik ga toch zeggen, durf het niet meer te zeggen, maar ik moet het zeggen. Uw weldadigheden overweldigen me. Ze zijn zo groot na alles wat ik heb gedaan en misdreven. Zo groot, ik kan niet anders meer. Zo leeft het in mijn hart. U, Heere, bent de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Ja, en zo werd hij geleid tot die wonderschone belijdenis. Dat God zijn rotssteen is. Daar kun je op staan. Daar kun je verkijken. Sta je vast. Je kunt in de schaduw van die rots zijn. Beschaduwd. Beveiligd. Je kunt ook in die rots zijn om in God te wonen. Straks wees gij mij een rotssteen om in te wonen. Een rots om in te wonen. Mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Maar bijzonder en mijn deel in eeuwigheid. En wat zegt Asaf? U weet wat een kind van God is. Want hinken, hinken. Hè? En zinken, ieder ogenblik gereed. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Een en andermaal zich ontfermt over zijn lievelingen. Maar daar blijft het. Hij gaat in God rusten. En hij gaat God belijden. Bijzonder als mijn deel. In eeuwigheid. Wat is dat? Wonderlijke zaken, gemeente, mijn staat er, mijn. En dan moet ik spreken over dat mijne. Aan het mijne gaat Gods mijnen vooraf. In de eeuwigheid heeft God zijn hand gelegd op Asaf. In de tijd en het uur der liefde heeft Christus zijn hand gelegd op Asaf. En die dierbare geest heeft zijn hand gelegd op Asaf. Ik zal u leiden. Dat is eerst. Maar ook de kerk mag mijnen. Werkelijk waar. Als het ons vergund is. Toen wij werden gebracht in de armen van Christus. Toen de wonden werden geopend. Dat we het met Thomas mochten zeggen. Mijn Heere en mijn God. Mijn bloedbruidegom. En als we voor de Vader geleid zijn. En hij sprak tot onze ziel mijn kind. Dat het mocht zeggen met een snik in de keel. Mijn genadige Vader. Een dag er met bewustheid werd gebracht onder de leiding des geestes. Dat het mocht zijn, mijn dierbare bruidswerver, kinderleider, geest, Mijn God. Dan mag een kind de hand leggen op God. En dan staat het deel. Mijn deel. En er zijn twee zaken hiermee verbonden. U zou het eigenlijk moeten lezen in Psalm 16. Doet u dat? En lees de kanttekening ook maar erbij. Doe dat maar. Om te verstaan wat dat deel is. Dat deel van Asaf. Ja, u zegt dat is God. Onuitsprekelijk. Ja, maar wat betekent dat dan? Dat God nou het deel is, dat beleidt hij. Het eerste beeld dat ik u voorhoud, dat is een tafel. Een vader, een moeder en kinderen eromheen. Rijk, hè? En ga eten. We zijn de oude oogsten. En de vader neemt de beker, schenkt hem vol en geeft de beker aan een kind. Volgende kind krijgt allemaal een beker van vader. Gij zijt het deel mijns bekers, zegt David dan ook. En dat is het. Dus dat is het eerste als wij gaan nadenken over dat God het deel is. Als een beker. Door de vader gegeven. Ik heb het van God ontvangen. Ik heb het me niet toegeëigend hoor. Geschonken goed. Echt waar. En ten tweede wordt het genoten in de gemeenschap met Gods volk. Wat is dan een tafel met al Gods kinderen? Ze eten niet alleen. Ten derde, ze krijgen het in een beker. Weet u wat dat is? Hoe krijgt een mens dan de godsliefde? Hoe krijg ik God dan? Als mijn deel, want God is een verterend vuur. Een eeuwige gloed. Ik kan hem alleen maar krijgen in de beker. In Christus. In Christus komt de godsliefde tot een ziel. In de beker is de goddelijke liefde. De wijn van de godsliefde. Uit de bron van eeuwige vertroosting. In de beker, in Christus, worden mij die weldaden toebedeeld. Ontvang ik God als een verzoend God. Het is voort ook een beker die nou nooit leeg is te krijgen. Een overvloed soms, maar dan schuimt het over de beker heen. Dan loopt de beker over, dan krijgen ze zoveel van God te genieten. En het houdt ook niet op. Eeuwige vertroosting. Eeuwige blijdschap. Dat is de beker. Het deel mijns bekers. Ja. En mijn deel in eeuwigheid. Het tweede, wat we van het deel willen zeggen. Dat heeft te maken met erfdeel. Dan weet u, dan moet er iemand gestorven zijn. Iemand gestorven zijn. Anders komt de erfenis niet vrij. En dat bepaalt mij bij het ontzagwekkende. Van dit deel wat dat kost. Hè? Om God te ontvangen. In Christus. In de beker. De Gods liefde te mogen smaken. Dat God mijn eten en mijn drinken is met eerbied gesproken. Nou, zo mag ik het toch wel zeggen. Dat heeft naar de dood van zijn lieve kind gekost. De erflater moest sterven. Om de erfenis vrij te maken. Ontzettend. Hè? En daarom is genieten van God zo aan deze kant van... Van het graf althans, altijd vermengd met droefheid. Ziende op de genade Gods, dan snikt Gods kind dat uit. En dat heeft u nou alles gekost, Heer. Voor zijn snoodrebel die niets verdient dan hel, is uw zoon de hel ingegaan. Hij heeft uw deugden opgeluisterd. Hij heeft u genoeg gedaan. Hij heeft de beker der gramschap leeg gedronken. En toen met zijn eigen bloed gevuld. Hoort u dat? En als u onbekeerd bent, dan zult u zelf de beker der gramschap die wij drinken. Tot op de heffen. Tot op de bodem. En de hel heeft geen bodem. Gods kind. Dat is de betekenis van deel in het tweede opzicht. Zal altijd smaken hier. Dat geeft enig. Nou, geen bitterheid, dat mag ik niet zeggen. Brokenheid, ja. In het genieten van Gods liefde. Wat het hem gekost heeft, zijn zoon. Hangen aan de vloekhouderskruisers. Dat druppelen. Die gezegende bloeddruppels naar beneden. Opgevangen in de beker. En die mag u nou drinken. Ja. Het heeft wat gekost. Hè. Alles. Dat is nou een deel. God is mijn deel. Een leviet heeft geen deel, jawel. De Heer is het erfdeel van zijn volk. En het deel der levieten. En Asaf is een echte leviet, ja. Een echte leviet. Hij is in de dienst van God gesteld. Met een goddelijke roeping bevestigd. En bekrachtigd. En dat is God voor hem. Mijn rots om in te wonen. Mijn deel om eeuwig te genieten. Mijn deel. Het deel dat gebruikt moet worden. Hier en straks eeuwig. Geliefde, maar voordat we daar nog iets van zeggen, zullen we nog samen zingen. Want de tijd kort ook op. Ik nodig u uit om te zingen het derde vers van Psalm 43. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst, het genieten van dat eeuwig deel, verbijt te wachten staat. Het is het derde vers van Psalm 43. Als God drieënig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij geeft zich weg als een beker om uit te drinken. Hij geeft zich weg als een onvervreemdbaar erfdeel. Onvervreemdbaar. Zijt gij dan kinderen, dan zijt gij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Om God eeuwig te genieten. Want daar gaat het over. Smaak toch, drink toch, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Nou mag ik ook wel eens naar die beker kijken hoor. Het is net als met een maaltijd, als alles staat aangericht. Hè, dan mag een mens zo aanzittend wel eens een blik laten gaan over al die uitgelezen spijzen. En genieten van de geur en de kleuren van de tafel als een voorsmaakje. En dat mag er ook wel eens zijn. Zorg het woord eens een weinigje open gaat. Dan krijgt er iets reuk van. En dan geeft de mirre haar reuk hoor. Maar juist dan. Kan een mens niet laten bij zien. En wat is het dan als hij mag horen. Eet, drink. Om nou te drinken. Dan zit dat vol bevende de beker aan de lippen. hier en straks. Nou, straks geen beker meer. Nee. Direct uit de bron drinken. Nou, hier drinkt hij nog uit God. Met bekertjes. Slokjes. Korte genietingen. Omdat de weg niet te ver zal zijn. God genieten. Ik weet, het is een ontzagwekkend woord. Durf het ook soms niet te zeggen. Toch is het zo. Wat geniet dan de kerk. Als dat deel is geschonken. Een beker, een erfenis. Wat dan? Soms iets van dat vaderlijke. Van zijn eeuwig verkiezend welbehagen. Van zijn zorg. Zo onnavolgbaar buiten de Bijbel. Verwoord in zondag 10. Is die hand die mij alles geeft. Droge en natte tijden. Ook geestelijk, ja. Alles. Vaderlijke zorg en goedheid. En als het dus open mag aan die vaderlijke schoot. Die vaderlijke schoot waarin de kerk zal eindigen. In de schoot des vaders. Met de schootzoon samen. In de troon. Smaak iets van die tweede persoon. Zijn eeuwige gewilligheid om de kerk los te kopen uit de macht. Van Satan en te verlossen met de prijs van zijn bloed. Van de zonde en de verdoemenis. Smaken dat dierbaar bloed van Christus dat gestort is op Golgotha's heuveltop. Een ogenblikje bedwelmd door die bloedwijn. Die uit die geopende wonden stroomt. En geliefde, hem genieten straks als hoge priester staande in de doodsjordaan als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. Christus genieten hier in vergevende liefde als een medelijdende hoge priester die in alle dingen benauwd is geweest met zijn kerk. En nog benauwd is, als ik het zo mag uitdrukken, medelijdend immers. En iets van het geestelijke te genieten. Ja, ook dat zijn bijzondere ogenblikken. Iets van die geest die al in de eeuwigheid gewillig was om een mens te ontdekken aan zijn hemel over schuld en wakker te maken uit zijn doodslaap. Die dierbare geest is hier toevertrouwd, inwonend in de ziel, om nou die ziel te leiden. Weet u wanneer ze dat gaan smaken als ze enigszins bewust worden dat ze gezalfd zijn met een heilige geest, een zalving des geestes hebben ontvangen. Dan mogen ze genieten dat de raadsels opgelost worden, dat de woorden geopend worden. En dat is nou allemaal vanwege die zalving des geestes. Dan hebben toch kinderen van God het moed. Ik heb het u wel eens meer gezegd, die de lagere school nog niet konden doorlopen, maar die van God geleerd waren. Die hebben iets gesmaakt van die zalving des geestes. En dat is nou hier, en straks ten volle, hier, ja. Ja, weet u wat ze dan genieten van God, de drie personen enige maand. En de Godheid in zijn geheel. Maar ook de gave van dat lieve wezen. Weet je wat ze nou mogen genieten van God, zijn knechtjes, zijn wereld, alles. En Paulus zegt het zo. Het zei Paulus, het zei Apollos, het zei Cephas. Het zei de wereld, het zei leven, het zei dood. Het zijn tegenwoordig, het zijn toekomende dingen. Ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus. En Christus is van God. Dus alles is van u. U mag beschikken over de dienstknechten. Over Apollos en over Paulus. Mag u ook beschikken om van hun diensten gebruik te maken. Doet u dat ook? Gebruik maken. De dienstknechten moeten bereid zijn ten volle. En ieder te verzekeren van hun bereidheid om te dienen. En het volk moet hun diensten ook gebruiken. En woorden van God gegeven ter harte nemen. De vertroostingen gesproken worden ook eigenen. En ook de wereld, de gaven van God om te gebruiken in uw levensonderhoud. En ook het leven te leven met alles wat God u daarin nog schenkt, om het als uit de hand van God te ontvangen met dankzegging. Maar ook de dood te ontvangen. Als een vriend u. Het is de laatste vijand, ja. En toch, nu als een middel om mij thuis te brengen. En maakt de kerk gebruik van de dood. Van de tegenwoordige, van de toekomende dingen. Alles gebruiken als gaaf van God. Om het leven door te kunnen. Bijzonder ook zijn woord en getuigenis te gebruiken. Als spijs op weg en reis. Naar een immer eindigende eeuwigheid. De gave. Maar bijzonder toch ook. Van de gave opgeleid te worden tot de gemeenschap met God zelf. Ogenblikjes hier is verzonken te mogen zijn. Iets te mogen spellen van die drie namen. Vader, Zoon en Heilige Geest. God genieten hier. Zo ten dele. En dan gaat het al verder. En mijn deel in eeuwigheid. En wat dat is. Jesaja als geen ander heeft dat mogen zien. Wat dat is. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wat geen oog heeft gezien. Dat wordt nou geopenbaard aan Gods volk. Dan worden ze gebracht, dan gaan ze God ten volle genieten. Op die berg daar. Een berg, dat is hoog. Dan zijn ze boven alle zorgen en zonden voor eeuwigheid. Dan zullen ze nooit meer zonderen. En zullen er geen zorgen meer zijn. Op een berg, en er zal een tafel zijn, een ronde tafel. Dat betekent dat je samen aan zit. Zonder dat er nog hoeken aan zitten waaraan een mens zich stoot. Dat zal daar niet meer zijn. En het zal ook eeuwig zijn, want dat betekent rond ook. Om zo samen met al dat volk tot in eeuwigheid God te genieten. En op die tafel, daar staat die wijn. En er zijn bergrijke spijzen. Nou wisselen de beelden zich. Toch weer wijn. En dan kijk ik naar Johannes. Naar hoofdstukje 22 van de Openbaring. En die godsrivier die opkomt uit de troon Gods. Zuiver, helder als kristal om daaruit te drinken. De godsliefde te smaken. Maar altijd in gemeenschap met het lam van God. Dat is de melkrijke spijze die God aangeeft om eeuwig het lam te genieten. Het zal God genieten zijn in de eeuwigheid. Al daar zal geen nacht meer zijn. Er zal niets meer tussenkomen. Er zal geen verlangen meer zijn naar de morgen, want het zal altijd morgen wezen. Als de mens wegzinkt in de ravijn van Gods ongehouden barmhartigheden. Eeuwig God genieten. Geliefde, aanschouwen. Ja, van aangezicht tot aangezicht. Met Stefania. Dan verstaan dat God stil zal zijn. In liefde over zijn volk zal zwijgen. En dat volk zal zwijgen in liefde. Maar ook dat God zal juichen. En ook dat volk zal juichen in liefde. Aanschouwen elkander van aangezicht tot aangezicht. Om dan hem te kennen zoals wij nu door hem gekend zijn. En zo voortgeleid te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heeren Geest. Geliefde. En dat is het uitzicht van de bruidskerk. Van Asaf. Als hij weer op zijn plek mag wezen. Zijn hemel open gaat. Zijn dwaasheid verzoend is. De hand weer een rustplaats mag zijn. Om daarin te rusten en alles over te geven. Aan God en zijn wonderbaar beleid. Om zo eenmaal ook te sterven. En wat hier gezien is. Eeuwig te smaken. Wat? Dat God goed is. Ja waarlijk. God is Israël goed. Voor allen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Amen. Laten we eindigen. Dat blijft over voor uw kerk. En als Asaf dan gekomen is aan het einde van zijn geestelijke omzwerving en weer rust heeft gevonden in u, mag dat zijn hartelijke belijdenis zijn en onze smeekbeden in dit middaguur, Heren, ook de onze in waarheid te mogen zijn of nog te mogen worden. Zoveel als er hier nog buiten staan, er nog voor staan. Heer, en u weet het, dat we het ook zullen weten. Opdat er nog een aangebonden zaak zal worden, hoe zal ik dat grote goed deelachtig worden? Ook eenmaal in waarheid mogen zeggen dat u mijn deel bent in eeuwigheid. Gebied nog uw zegen over het gesprokene. Vergeef het onze, Heren. Dat altijd weer uw werkkracht te verbreken, bewust of onbewust, het toch weer ontsiert. U weet het. wil genadiglijk verzoening doen. Ons gedenken, als we weer huiswaarts keren, geven dat we ons niet afkeren van u en uw onderwijs. Inkeren tot u ons een veilig geleide geeft, ook als we nog een reis hebben te maken. Heer, u weet er alles van. Gedenk ons nog en geef al wat nodig is om eenmaal zonder verschrikken u te kunnen ontmoeten. Om diens wil, die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. vers 13. Eindigen wij met het 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? En wat daar verder volgt, de 13e van Psalm 73. Tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.